Gemeente, laten we tot opening van deze dienst zingen uit Psalm 19 en daarvan het vierde vers. Des Heren wet nochtans verspreidt volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. En het zevende, weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. En wat er verder volgt, vers 4 en 7 van Psalm 19. We vragen uw aandacht voor een gedeelte uit Gods woord dat u kunt vinden in de algemene zendbrief van de apostel Paulus. En dan beginnen we te lezen bij vers 17. Dus Judas vanaf vers 17. Maar vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Dan lezen we nu uit Judas vanaf vers 17. Maar geliefden, gedenkt gij de woorden die voorzegd zijn door de apostelen van onze Heer Jezus Christus, dat ze u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn, die naar hun goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen. Deze zijn het die zichzelf afscheiden, natuurlijke mensen de geest niet hebbende. Maar, geliefden, bouwt gij uzelf op uw allerheiligst geloof, biddende in de Heilige Geest. Bewaart u zelf in de liefde Gods, verwachtende de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus ten eeuwige leven. En ontfermt u wel over enigen, onderscheid makende, maar behoudt anderen door vrezen en grijpt hem uit het vuur en haat ook de rok die van het vlees bevlekt is. Hem nu die machtig is u van struikelen te bewaren en onstraffelijk te stellen voor zijn heerlijkheid in vreugde, de alleen wijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, beide nu en in alle eeuwigheid. Amen.
Gemeente, zingen we nu uit Psalm 12, het zevende vers. Het psalmvers dat groep 3 en 4 op school moest leren. Gij zult uw volk in bange tegenspoeden. Hoed ga, o Heer, bewaren door uw kracht. Uw arm zal hen in eeuwigheid behoeden voor dit verdraaid en wrevelig geslacht. Psalm 12, vers 7. Gemeente, ik wil u met de hulp des Heren vanmiddag een preek lezen van dominee J. van Haren. Hij was predikant en docent aan de Theologische School en overleed in 1983. En ik wil dat doen naar aanleiding van het 20ste vers uit de brief van Judas, waar we Gods woord als volgt lezen. Maar geliefden, bouwt gij uzelf op uw allerheiligst geloof, biddende in de Heilige Geest. Gemeente, zingen we nu uit Psalm 27, het 5e en het 7e vers. Psalm 27, vers 5. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. En vers 7, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst ten hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Psalm 27, vers 5 en 7, en onder het zingen wordt er gecollecteerd. gemeente. Ik wil u met Gods hulp bepalen bij het 20e vers van de brief van Judas, waar wij Gods woord als volgt lezen. Maar, geliefden, bouwt gij uzelven op uw allerheiligst geloof, biddende in de Heilige Geest. Tot zover. We worden bepaald bij de opbouw van Gods kerk. We staan bij een drietal gedachten stil. We willen nagaan. Ten eerste, waarop gebouwd moet worden. Ten tweede, door wie gebouwd moet worden. Ten derde, hoe gebouwd moet worden. Dus de opbouw van Gods kerk. Waarop gebouwd moet worden. We lezen in de tekst, op uw allerheiligst geloof. Ten tweede, door wie gebouwd moet worden. Bouwt gij uzelven. En in de derde plaats, hoe gebouwd moet worden. Biddende in de Heilige Geest. Geliefden, Judas schrijft deze brief aan geroepenen, door God de Vader geheiligd en door Jezus Christus bewaard, zo lezen we in het eerste vers. Deze geroepenen, deze ware gelovigen, bevonden zich niet zomaar in één gemeente, maar bevonden zich in verschillende gemeenten. Judas richt zich dan ook tot een groep gemeenten en niet slechts tot één bepaalde gemeente. Hij ziet heel Gods kerk voor zich en hij heeft aan die kerk een boodschap. En dat is deze, zoals we lezen in vers 3, dat ze strijden moeten voor het geloof dat eenmaal de heiligen is overgeleverd. En dat strijden voor dat geloof is te meer noodzakelijk omdat grote gevaren dreigden. Daar waren mensen ingeslopen die de leer van de zaligheid verdraaiden tot veler verderf. Die de genade van onze Heer Jezus Christus veranderden in ontuchtigheid. En daarom is het dan ook dat Judas die ware gelovigen zo met nadruk en ernst vermaant en waarschuwt. Daarom is het dat hij hen met zulke duidelijke, maar ook met zulke scherpe woorden tekent. Want hij noemt hen en hun zonde en noemt het oordeel van God dat over hen komen zal bij name. Hij spaart en ontziet hen niet. Hij spant zich in om zo duidelijk mogelijk te zeggen wie hij bedoelt, opdat de ware gelovigen het mogen weten en opdat ze te meer voor hen op hun hoede zouden zijn om niet door hen meegetrokken en meegelokt te worden ten verderve. De vorst der duisternis heeft het immers zelfs gemunt op de uitverkorenen om zo mogelijk ook hen te verleiden. Judas heeft van die insluipers gezegd dat zij zich afscheiden. Dat betekent niet dat ze uit de kerk gingen, want als dat gebeurde zou het gevaar voor de kerk niet zo groot geweest zijn. Maar het wil wel zeggen dat ze een eigen groepje begonnen te vormen. Ze voelden zich eigenlijk in die gemeente niet thuis. Ze veroordeelden het bekrompen, achterlijke leven van de ware gelovigen. En ze verachten ook de leer der zaligheid die door de gelovigen werd bemind. Deze insluipers stonden een losser leven voor. En zo bleken het vijanden te zijn van de waarheid en van Christus. Geliefden, onthoud het eens. Degenen die zich niet thuis gevoelen in een gemeente en in de kerk en die overal kritiek op hebben, waar volgens hen dit en dat niet deugt en weer wat anders bekrompen is, let er eens op. Daar zit wat anders achter. Dat zijn mensen die zich afscheiden, want ze horen bij de ware gelovigen niet. Het zijn mensen die Christus niet kennen, die Christus' stem niet kennen, die het heil dat in Christus is niet kennen. Hoe mooi ze ook praten, ze zijn innerlijk vervreemd van het leven der genade. Daarom voelen ze zich in een bepaalde gemeente niet op hun gemak. Daarom voelen zij zich er niet thuis. Daarom scheiden ze zich af. Daarom vormen ze groepjes van gelijkgezinden. Zo was het ook met die mensen die ingeslopen waren en die afgegleden waren van het door apostelen en profeten gelegde fundament. Die mensen wilden wat anders. En daarom is het nu dat Judas in onze tekst tot de ware gelovigen zegt: maar geliefden, glijdt u nu niet van dat fundament af, maar klemt u te meer aan dat fundament vast? Bouwt gij uzelven op uw allerheiligst geloof? Laat die leer van de apostelen niet los, maar klem u daar te meer aan vast. Dat is het eigenlijk wat hij bedoelt als hij zegt: bouwt gij uzelven op uw allerheiligst geloof. Judas vergelijkt dus de gemeente, Gods kerk, met een gebouw. Dat beeld wordt in Gods woord en vooral in het Nieuwe Testament vaak gebruikt. Meer dan eens wordt Gods kerk vergeleken bij een gebouw dat rust op een fundament. En Judas noemt dat fundament in onze tekst uw allerheiligst geloof. Maar wat wordt daar nu mee bedoeld? Wat is nu dat fundament, dat allerheiligst geloof? Wel, dat kan twee dingen betekenen. Het is nodig om hier goed te onderscheiden. Want betekent dat allerheiligst geloof het onderwerpelijke geloof, zoals de Heilige Geest dat in het hart plant? Is dat dus Gods genadewerk in het hart? Is het de band van de vereniging met Christus, zoals het geloof genoemd mag worden? Of is het de leer van het geloof? Sommige mensen menen dat hier inderdaad het onderwerpelijk geloof dat de Heilige Geest in het hart plant bedoeld wordt. Dan gaat het dus om de ervaring van de genade van God in Christus. Dan gaat het om de genietingen van het heil des Heren. Dan gaat het om het smaken van de vrede bij God. En dan zouden we dus daar vooral op moeten rusten. En we zouden daarop gebouwd moeten worden. Maar geliefden, dat kan niet, want dat is geen hecht fundament. Judas kan dit onmogelijk bedoelen. Vanzelf, de bevinding van Gods genade, de ervaring van het heil dat in Christus is, kan zeker niet gemist worden tot zaligheid. Dat is het dan ook wat Gods ware kinderen onderscheidt van de verstandschristen. De verstandschristen beaamt de waarheid, maar hij beleidt die zonder dat hij de kracht van de waarheid heeft leren kennen. Bij de verstandschristen zit het te hoog. Het zit alleen in zijn hoofd, maar het moet in het hart komen, zal het wel zijn. Bij de verstandschristen ontbreekt de warmte. Bij Gods kinderen is het heel anders. Bij Gods kinderen is het ook een zaak van het hart. Zij wensen de gemeenschap met God dadelijk te beleven. Zij kunnen niet leven van bepaalde beschouwingen en van bepaalde dogmatische bevattingen. Zij wensen het leven zelf te beleven. Ja, zij staan naar de beleving van de zaligheid. Maar toch schuilt hier een gevaar. Namelijk dat wij de grond van onze zaligheid gaan zoeken in onze bevindingen en in onze ervaringen. Dat wij dus die bevindingen en ervaringen gaan houden voor het fundament van onze zaligheid. In plaats dat wij het fundament zoeken buiten onszelf in de Heere Jezus Christus. En waar dat nagelaten wordt, waar wij dus bouwen op onze bevindingen en op onze ervaringen, daar leven we te weinig uit het woord van God. En dus ook te weinig uit Christus, die de inhoud van het woord is. Dan zoeken we de vastigheid in ons gevoel, maar niet in Christus. En weet u wat er dan gebeurt? Wel, als we voelen, geloven we. Maar als we niet meer gevoelen, dan is ons geloof ook weg. Zo leven we niet uit het geloof en ook niet uit Christus. Ik wil niet zeggen dat wij dan los van Christus staan. Immers, als er geestelijk leven is, dan heeft de Heilige Geest in het uur van de wedergeboorte dadelijk een band van vereniging met Christus gelegd. Maar al is er geestelijk leven, wij leven dan meer uit het gevoel dan uit Christus. Dan is het zo dat wij, als wij gevoelig aangedaan zijn en aangenaam gesteld zijn, denken God aangenaam te zijn. Maar geliefden, het is niet zo dat wij God aangenaam zijn omdat wij gevoelig aangedaan zijn, zouden, of omdat wij aangenaam gesteld zouden zijn. Nee, Gods kinderen zijn God aangenaam in Christus. En alleen om zijn genoegdoening en zijn gehoorzaamheid en zijn gerechtigheid. En omdat er nu te weinig uit het woord van God geleefd wordt, wordt er ook te weinig uit Christus geleefd. En als te weinig uit Christus geleefd wordt en wij de vastheid zoeken in onszelf, missen we alle vastheid, dan missen we alle zekerheid en dan komen we ook nooit tot de blijdschap van het geloof. Want de grond waarop we dan bouwen is een onvaste en een wankele grond. Als we vandaag iets mogen voelen van Gods genade, geloven we en staat het gebouw van onze zaligheid hecht en vast. Maar als we morgen dat gevoel weer kwijt zijn, verliezen we tevens ons geloof en stort het hele gebouw van onze zaligheid in puin. Dan kan het soms zo laag aflopen dat men zegt: er is nooit iets van God aan mijn ziel gebeurd. Ik heb geen genade en ik ben onbekeerd. Dat hebt u van dat steunen op het gevoel, want dan zoeken we de vastheid in onszelf en daarop bouwen wij het huis van onze hoop. Maar wat is dat een droevige zaak? Nee, wij moeten niet bouwen op de geestelijke gesteldheden van ons gemoed, maar wij moeten bouwen op de onwankelbare grondslag van Gods onfeilbaar getuigenis. We moeten bouwen op Hem die de inhoud van het woord is, de Heere Jezus Christus. Dat, ja, dat alleen is het fundament door apostelen en profeten gelegd. Jezus Christus en die gekruist. Hij is de uiterste hoeksteen. En dat bedoelt Judas nu, als hij het heeft over het allerheiligst geloof. Hij bedoelt de leer van het geloof. Dat is het door apostelen en profeten gelegde fundament. Vandaar dat hij dat geloof noemt het allerheiligst geloof. En dat kan van ons zielenleven, van onze gestalten, van onze aandoeningen, van onze bevindingen en van onze ervaringen niet gezegd worden. Die kunnen niet genoemd worden allerheiligst. Want in de allerheiligste bevindingen zit nog zoveel onheiligs. Aan de allerheiligste gestalten kleeft nog zoveel onzuivers. Allerheiligst is alleen het woord van de heilige God. Dat is helder, klaar, zuiver, rein. Daar kleeft geen enkele smet aan. En dat geldt niet alleen van het vlees geworden woord, de Heere Jezus Christus, maar dat is evenzeer waar van het beschreven woord, dat van het vlees geworden woord getuigt. Want van dat woord geldt wat we gezongen hebben met de dichter van Psalm 19. Des Heeren wet nochtans verspreidt volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is en slechten, dat is eenvoudigen, wijsheid leert. Wat Gods bevel ons zegt, vertoont ons het heiligst recht en kan geen kwaad gedogen. Niet waar? Daar hebt u het. Het allerheiligst geloof. En wat is nu een gezond geestelijk leven? Als we op dat woord acht hebben, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in onze harten. Waarop moet gebouwd worden? Op het allerheiligst geloof. Maar door wie moet daar nu op gebouwd worden? Dat is onze tweede gedachte. Judas zegt ervan: bouwt gij uzelven. Wij moeten dus onszelf bouwen op dat allerheiligst geloof. Ja, maar is dat bouwen dan mensenwerk? Ik dacht dat God zijn gemeente bouwde. Is God dan niet de bouwmeester, de kunstenaar? Is het niet waar wat er staat in de catechismus als geantwoord op de vraag, wordt op de vraag: wat gelooft u van de heilige algemene christelijke kerk? Dat de zonen Gods uit het ganse menselijke geslacht zich in gemeente ten eeuwige leven verkoren, vergadert. Wie vergadert die gemeente? de Zoon van God. Hij vergadert die door de Vader verkoren gemeente. En hij doet dat door zijn woord en geest in enigheid van het ware geloof. Dat deed hij van het begin der wereld en dat zal hij blijven doen tot aan het einde van de wereld. Maar is dat dan hier, is dat dan niet waar? Jazeker, daar doet Judas niets van af. Want denk maar eens aan wat hij gezegd heeft in het eerste vers. Daar heeft hij het over de geroepenen die door God de Vader geheiligd zijn. Zij zijn dus door God de Vader apart gezet en ze worden door Christus bewaard. Geliefden, de Heilige Geest is het die levend maakt. En hij is het die de stenen als levende stenen legt op het fundament, Christus. Hij brengt de verbinding met het fundament tot stand. Hij lijft Christus in. En dat doet hij in de wedergeboorte. Want dat is de vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking uit de doden, levendmaking, waarvan zo heerlijk in de schrift gesproken wordt, welke God zonder ons in ons werkt. Het is vrucht van zijn bediening dat wij leden worden van Christus lichaam, dat wij ranken worden van de wijnstok. Nee, dat maken we onszelf niet en van nature zijn we het niet. Wij staan, hoe godsdienstig en vroom wij ook zijn, los van dit fundament. Al zouden we er tegenaan liggen, maar we liggen er niet op. Wij staan los van Christus. Wij hebben geen deel aan hem, ook al slingeren we misschien als een klimplant tegen hem op. Wij missen zijn levenssappen, want wij zijn niet met hem verenigd. Wij staan van nature ook los van het woord van God, want dat woord leeft niet in ons en wij leven niet voor dat woord en wij leven niet uit dat woord. We hebben zelfs geen lust aan de kennis van de wegen van de Heere. Maar hoe anders wordt het als de Heilige Geest de mens bearbeidt tot zaligheid? Want dan wordt dat woord voor die mens een levend en krachtig woord. Dan gaat dat woord zijn kracht in die mens ontwikkelen. Dan wordt het voor die mens een kracht Gods tot zaligheid. Dan wordt dat woord een reuke des levens ten leven. Zo leren zij door de Heilige Geest hem kennen die de inhoud is van dat woord. Want het is de Heilige Geest die plaats maakt voor Christus, die behoefte wekt aan Christus en die op zijn tijd ook het oog opent voor Christus. Ja, het is de Heilige Geest die Christus doet kennen als de inhoud van Gods getuigenis. Want de rol des boeks is met zijn naam vervuld. Oh, hieraan kunnen we het werk van de Heilige Geest kennen. Namelijk dat hij een mens altijd tot Christus leidt. Daar werkt de Heilige Geest op aan. Hij is het die ons de gemeenschap met God in en door Christus doet smaken. Hij doet Christus door het geloof in onze harten wonen. En dan blijft de waarheid niet buiten ons hart en buiten ons leven liggen, zodat we die slechts toestemmen met ons verstand en alleen maar belijden met onze lippen. Nee, dan gaat die waarheid in ons leven en krijgen wij die waarheid uitermate lief. Dan is het zo dat we zeer begeerig worden naar dat woord van God. Dan worden we als nieuwgeboren kinderkens zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk van het woord van God, om door hetzelfde op te mogen wassen. Ja, waar de Heilige Geest gaat werken, komt een betrekking op het woord van God. Daar gaan we graven in dat woord van God. Daar zoeken we dat woord van God ons eigen te maken. Als Judas hier dan ook zegt, bouwt gij uzelven op dat allerheiligst geloof, dan wil dat eigenlijk zeggen, sta er toch naar om die waarheid waarvan Gods woord gewaagt op te nemen. Zoek die u eigen te maken. Zoek die te verwerken, zodat die waarheid in u gaat leven, zodat die waarheid uw leven gaat beheersen. Ja, weet u wat het is, uzelf te bouwen op het allerheiligst geloof? Het is als het ware Gods woord opeten, Als ik uw woord gevonden heb, zo heb ik het opgegeten. En het was mijn gehemelte zoeter dan honing en honingzeem. En waarom gaan ze dan dat woord met zoveel ijver en met zoveel liefde en met zoveel nauwgezetheid onderzoeken? Wel, omdat die schriften het zijn die van Christus getuigen. En het is hun om hem begonnen. Want hem te kennen is het eeuwige leven te hebben. En dan gaan ze hem daar zoeken waar hij te vinden is. Dan is het zo dat ze gang en treden in het woord van God vastmaken. O, let daar toch op. God maakt altijd van zijn volk een schriftuurlijk volk. Een volk dat zichzelf bouwt op het allerheiligst geloof. En zo wordt dat woord van God voor hen een lamp voor hun voet en een licht op hun pad. Zij laten zich door dat woord van God ontdekken. Zij laten zich door dat woord van God onderwijzen. Zij laten zich door dat woord vermanen. En zij nemen die vermaning van Gods getuigenis ter harte. Zo jagen zij ernaar om in Christus gevonden te mogen worden. En zo nemen ze ook door het geloof gedurig tot hem de toevlucht om onder de schaduw van zijn vleugelen te schuilen. Dat bouwen op dat allerheiligst geloof, dat is dus een geestelijke werkzaamheid van de ziel met Christus en met zijn schatten en weldaden en zegeningen. Het is een met hem bezig zijn en een naar hem verlangen en een hartelijke begeerte om hem en zijn schatten en weldaden en heil te mogen eigenen. Dat bouwen is tegelijkertijd ook een strijd tegen de kracht van het ongeloof. Een strijd tegen de verkeerde gedachten die we van God kunnen koesteren. Want, wat kan er veel wantrouwen zijn in het hart? Wat kunnen er veel boze gedachten van de Heere zijn, als zou Hij niet het goede met ons voor hebben? Ja, dat bouwen is tegelijkertijd een strijden tegen de zonde. De zonde immers is het die de gemeenschap met God verstoort en die het genot van de zalige troost in de weg staat. En daarom, ze staat af van ongerechtigheid. Opvallend is dat Paulus dit laatste zegt als hij het heeft over het vaste fundament Gods. Het vaste fundament Gods staat, en dat heeft dit zegel. De Heere kent degenen die de zijne zijn, en die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Dat bouwen op het allerheiligst geloof, dat is ernaar staan dat de waarheid ons hart en ons leven doordringt en vervult. Dan is er een innerlijke begeerte om door het woord van God wijsgemaakt te worden tot zaligheid. Dan is het zo dat we ervaren dat de schrift nuttig is tot lering, tot wederlegging, tot verbetering en tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Dan staan we ernaar dat Christus in ons heerlijk worden en dat de kracht van Christus dood en de kracht van Christus opstanding in ons geopenbaard mogen worden tot afsterving van de oude mens en tot opstanding van de nieuwe mens. En geliefden, onderzoek nu eens uw eigen leven, want als er een gezond geestelijk leven is, dan leven we dicht bij het woord. Ja, dan leven we uit dat woord. Kortom, dan leeft dat woord in ons. Is dat met u ook zo? Nee, de waarheid beamen en toestemmen en ervoor ijveren wil nog niet zeggen dat die waarheid in ons leeft en dat die waarheid voor ons leeft. O zeker, wij kunnen ontdekt praten en diep ingeleid en vroom praten, maar als dat praten gepaard gaat met een slordig leven, is dat niet een leven uit en na dat woord. O, als we waarlijk deel hebben aan Christus en de kracht van Gods woord in ons ervaren mogen, zal dat toch moeten blijken. En weet u waaruit dat blijkt? Wel, dan gaan we onze eigen zaligheid werken met vrezen en beving. Dan gaan we onszelf bouwen op dat allerheiligst geloof. Dan klemmen we ons aan dat woord van God vast. Dan is dat onze spijze en ons zielenvoedsel. Dan is dat ons eten en ons drinken. Want dat woord gewaagd van hem die de weg, de waarheid en het leven is, dan verstaan we ook de dichter van Psalm 119 als hij zingt in het 80ste vers: Ai, zie, o Heer, dat ik uw wet bemin. En wat er verder volgt, zingen we nu dus uit Psalm 119, het 80ste vers. Dus over de opbouw van Gods kerk. En we hebben gezien waarop er gebouwd moet worden, namelijk op het allerheiligst geloof. We hebben ook stilgestaan bij de vraag door wie er gebouwd moet worden, want Judas zegt: bouwt gij uzelven. In de derde plaats willen we nog nagaan hoe er gebouwd moet worden. Judas zegt in onze tekst: biddende in de Heilige Geest. Bouwt gij uzelven op dat allerheiligst geloof? Geliefden, om vruchtbaar te mogen leven tot verheerlijking van God is nodig, zo zegt Judas, dat wij onszelf bouwen. En dan is het opvallend dat zoveel daarvan afkerig zijn. Want anders zou de vermaning niet nodig zijn. Judas moet de gelovigen opwekken, opdat ze zichzelf zouden bouwen. En die vermaning is vandaag ook nog nodig. Ja, is vandaag meer dan ooit nodig. Want hoeveel hebben de handen niet in de schoot liggen en zeggen dan heel vroom: God moet alles doen. Hij moet eraan te pas komen en dus hoeven wij niets te doen. En die daar tegenin gaat en die hen daarvan zoekt af te brengen, wordt dan gauw remonstrants genoemd, want die zet mensen aan het werk en dat is uit de boze. Ze moeten daarom ook van deze tekst niet zoveel hebben, bouwt u zelf op. Ach, dat zal wel een vergissing zijn. Dat kan toch niet waar zijn? En zo zitten ze in dodelijke lijdelijkheid neer en wachten maar af. Het zal echter de vraag zijn of er bij hen enig geestelijk leven is. En als er enig geestelijk leven is, staat het wel op een zeer laag peil. Dan is het buitengewoon diep ingezonken. Dan hebben ze in ieder geval hun eerste liefde verlaten. Denk erom, waar geen vooruitgang is, daar is achteruitgang. Waar geen opwas is in de genade en kennis van Christus, daar is verachtering, daar is inzinking en verslapping. Het geestelijk leven kent nu eenmaal geen stilstand. Het is gezond en dan groeit het en dan bloeit het. Of het is ziek en dan kwijnt het en zinkt het in. Dan is het krachteloos en futloos. En geliefden, ga dan eens na hoe het met u is. Want ja, wij kunnen door en door rechtzinnig zijn en zeggen: God moet het doen En hij moet eraan te pas komen. En dat komt ons nog heel goed uit ook. Want dan kunnen wij op een luie stoel gaan zitten en zeggen, ziezo, ik wacht wel af. Ik kan er ook niets aan doen dat ik nog onbekeerd ben. Of dat mijn geestelijk leven zo ingezonken is. Maar we doen er niets voor en we laten er niets voor. Maar nu is het zo, en die thuis is in Gods woord, die weet het, dat heel het woord van God één vlammend protest is tegen lijdelijkheid. Want lijdelijkheid is niets anders dan luiheid. En luiheid heeft met geestelijkheid niets te maken. Het heeft wel alles met het vlees te maken en met het bedenken van het vlees. Dat is vijandschap tegen God. Dus lijdelijkheid is, als het erop aankomt, een verkapte vorm van vijandschap tegen God. Het is God de schuld geven. Het zij van het feit dat we nog onbekeerd zijn. Het zij van het feit dat ons leven er zo droevig uitziet. Jawel, maar de Heilige Geest moet ons toch werkzaam maken. De Heilige Geest moet ons toch verlevendigen. Hij moet het leven toch in ons werken. En als hij het gewerkt heeft, moet hij het toch in stand houden. Hij moet het toch telkens weer verlevendigen. En hij moet ons toch uitdrijven. Ja, geliefden, dat is allemaal waar. Dat is volkomen waar. Maar nu wat anders. Weet u dat hij dat metterdaad ook doet? Hij drijft een mens uit en hij drijft een mens aan. Hij verwekt het leven en hij houdt dat leven in stand. Hij vervrolijkt dat leven en hij maakt dat dat leven groeit en bloeit. Want daar is het de Heilige Geest om te doen. Opdat Christus door het geloof in ons leven en opdat wij uit Christus zouden leven. En als men uit Christus leven mag, ervaart men dat er een overvloed is van heil en van genade. Zie, dat werkt de Heilige Geest bij al diegenen in wier hart hij intrek neemt. Dus het staat er met u zo best niet voor als u zo makkelijk kunt zeggen, ja, maar de Heere moet het doen en God moet eraan te pas komen. Want dan betekent dat of dat u geen enkel geestelijk leven hebt, of het betekent dat uw geestelijk leven op een zeer laag pijl staat en dat u de Heilige Geest bedroefd hebt, zodat hij van u geweken is. Niet dat hij het werk van zijn handen laat varen, maar men kan hem toch zo bedroeven dat hij in zijn genadige bediening gaat wijken. En dan kan het zo laag aflopen dat we zelfs het gevoel van genade gaan verliezen. Denk erom dat de zonde en dat een slordig leven verschrikkelijke verwoestingen aanricht. Het is niet zonder reden dat Judas juist hier, nu hij de strijd aanbindt met de antinomiaan en het losbandig leven van die insluipers veroordeelt, die het niet zo nauw nemen met de vrezen van God, het is niet zonder reden dat Judas juist nu zegt, bouwt uzelven op dat allerheiligst geloof, want dat is het wat de Heilige Geest inderdaad doet. Hij werkt dat leven. Hij houdt ook dat leven in stand. Ja, hij verlevendigt dat leven. Want hij werkt in ons, zegt de apostel, het willen en het werken naar zijn welbehagen. En juist omdat hij in ons dat willen en dat werken werkt naar zijn welbehagen, juist omdat hij ons lust geeft om ons zichzelf te bouwen, want hij werkt het willen, juist omdat hij ons daartoe bekwaamt. Want hij werkt ook het werken. Daarom gaan zij die zo door die geest geleid worden en in wier harten die geest woont, daarom gaan zij hun zaligheid werken met vrezen en beven. Daarom gaan zij zichzelf bouwen op dat allerheiligst geloof. En werkelijk, als dat bouwen ontbreekt, ontbreekt ook het werk van de Heilige Geest. Geliefden, dat zijn toch zaken waarover we wel eens mogen nadenken. Het is de Heilige Geest die ons aanzet tot bidden, want bouwen en bidden gaan altijd samen. Degenen die zichzelf bouwen, doen dat biddende. Hoor maar wat Judas zegt, biddende in de Heilige Geest. Nee, er staat niet zomaar biddende om de Heilige Geest. Natuurlijk, dat ligt er ook in begrepen. Maar Judas wil zeggen, de Heilige Geest leeft in hen. Die Heilige Geest werkt in hen. En die werkt dat willen en dat werken in hen. Nee, de Heilige Geest laat hen niet met rust. Die Heilige Geest die Christus verheerlijkt, die Heilige Geest doet ook bidden in en bidden door de Heilige Geest. En wat bidden ze dan? Die bouwers bidden om gebouwd te mogen worden op dat allerheiligst geloof. Ze bidden om de opening van Gods woord. Ze bidden om een leven naar Gods wet, om een leven tot Gods eer. Ze bidden, gij hebt geboden dat men uw bevelen zeer bewaren zal. Leer mij dan uw inzettingen te betrachten. Zij bidden, leer mij uw welbehagen doen. Zij bidden, leer mij naar uw wil te handelen. Dan zal ik in uw waarheid wandelen. Neigt u dan mijn hart en voeg het samen tot de vreze van uw naam. En als ze ingezonken zijn, bidden ze in de Heilige Geest, gun leven aan mijn ziel, want dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Ja, zo bidden ze, toon mij uw goede tierenheid en geef mij uw heil. Ze bidden met een David, verberg uw aangezicht voor mij niet en keer uw knecht niet af in toorn. Hoe verstaan ze hem als hij zegt, één ding heb ik van de Heere begeerd en dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens zou mogen wonen in het huis des Heren, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen en te doorzoeken in zijn tempel. Ja, dan is het zo dat zij smeken of de Heere aan hen denken wil in genade, om zijn goedheid eer te geven. Zo worstelen ze aan Gods troon om de genieting van het heil des Heren en om het leven in zijn vrezen. Daar is het hun werkelijk om te doen, want hun gebed is oprecht. Het is een gebed in de Heilige Geest. Dan zijn het nooit zomaar woorden. Nee, dan leeft dat gebed in ons. En dat het er hun echt om te doen is, blijkt na het gebed. Want als ze klaar zijn met bidden, zeggen ze, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, zijn gunstgenoot, van blijde troost en vree, mits hij niet weer op het spoor der dwaasheid tree. Nee, dat bidden is niet zomaar een vormelijk bidden. Daarom noemt Judas het een bidden in de Heilige Geest. En vanzelf, we hebben het al opgemerkt, dat is natuurlijk ook een bidden geweest om de Heilige Geest. Want zonder de Heilige Geest kan men niet eens bidden. De Heilige Geest is de geest der genade en der gebeden. Eerst hebben ze gebeden om die geest der genade en der gebeden, opdat hij in hen zou bidden. En toen leerden ze door de Heilige Geest bidden in de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die ons onze nood en ellende doet kennen, die ook onze ogen opent voor de volheid van de genade die in Christus is. Het is de Heilige Geest die ons uitdrijft naar Gods troon en ons verbindt aan die troon, die ons bedelaar doet zijn. Het is de Heilige Geest door wiens kracht wij zoeken en bedenken wat er boven is. En hij is het ook die in ons bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen. O, wat worden onze gebeden dan warm? Wat gaan onze gebeden dan leven? Dan krijgen onze gebeden de juiste vorm. Dan worden onze gebeden gekenmerkt door eerbied en door ootmoed. Dan bidden we met kinderlijke vrezen, maar ook met ootmoedig toevoorzicht. En als we zo bidden, dan is er tegelijkertijd geloof dat de Heere ons gebed zal horen en verhoren. Dan is er een amen zeggen na het gebed. Mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. En dan is er na het gebed een uitzien naar zijn komst met heet verlangen. Een biddend leven kan dan ook nooit losgemaakt worden van een godvruchtig leven. Waar een godvruchtig leven is, daar moet ook een gebedsleven zijn. Dat kan niet anders. En waar een biddend leven is, daar moet ook een godvruchtig leven zijn. En als er een godvruchtig leven is, dan is er ook, en dat is er het bewijs van, een bouwen van onszelf op dat allerheiligst geloof. Want dan is er een leven uit het woord. Dan is er een leven uit de Christus van het woord. En dan worden we ook niet makkelijk meegesleurd met allerlei wind van leer. Dan beproeven we de geesten of ze uit God zijn. En daarom is het dat Judas juist nu, nu hij de strijd aanbindt tegen die goddeloze dwaalleraars die zovelen zochten te beïnvloeden, zegt: maar, geliefden, bouwt gij uzelven op dat allerheiligst geloof, biddende in de Heilige Geest. Geliefden, hoe is het nu met ons? Wat is er weinig geestelijk leven? En waar nog geestelijk leven is, wat staat het op een laag pijl? Wat zou daarvan toch de oorzaak zijn? Wel, ik dacht dat de oorzaak lag in het gebed. Wordt er nog wel gebeden? En nu zegt u wellicht: ja, maar God moet daaraan te pas komen. En dat ik nog onbekeerd ben, dat kan ik niet helpen, want ik doe er toch echt wel heel veel voor. Het is goed, maar hebt u een biddend leven? En brengt het feit dat u niet bidden kunt u op de knieën? O, weet dat straks alle uitvluchten en alle verontschuldigingen u uit de handen zullen vallen. Dacht u dat u straks God de schuld zou kunnen geven van uw nog onbekeerd zijn? Hij zegt immers: al wat u ontbreekt, dat schenk ik u, zo gij het smeekt mild en overvloedig. Ja, zegt u wellicht, maar ik kan niet smeken. Wel, dat is geen bezwaar, kerm dan maar. En als u niet kermen kunt, steun dan maar. En als u niet steunen kunt, ga dan maar piepen als een zwaluw en kirren als een duif. Want langs die weg betoont God zijn welbehagen. En daarom bid toch om een gebed en kerm om te mogen kermen, maar wacht niet lijdelijk af. Want dan gaat u een eeuwig verderf tegemoet. En dan zal God tot u straks niet zeggen: gij hebt niet gekund, maar gij hebt niet gewild. O, ik zou haast zeggen: de zaligheid ligt binnen uw bereik. De Heere toch is niet verre van ons. We hoeven niet naar de hemel op te klimmen en we hoeven niet tot de hel af te dalen om hem vandaar te halen. Hij is vlakbij ons, u kunt hem tasten. En daarom toe, zoek toch de zoom van zijn klederen aan te raken. Maar dan moet u wel bukken. O, kruip dan maar naar uw rechter toe en bid hem om genade, terwijl hij van genade nog weten wil. En vraag dan maar wat u zo goed weet, namelijk dat God het moet doen door zijn geest. Vraag dan maar of God u door zijn geest zou willen leren, of hij u door zijn geest zou willen bearbeiden tot zaligheid. En dan verzeker ik u dat u, ook al zou u nog onbekeerd zijn, als u zo biddend bezig zou zijn aan Gods troon en u zo zou worstelen en smeken, dat God zich niet onbetuigd liet. Want hij is een beloner van die hem zoeken. Dan zou ook u het ervaren, die nimmer mij heeft afgewezen, nog mijn gebed gehoor ontzegt. Werkelijk, het is eigen schuld dat u nog onbekeerd bent en dat u onbekeerd blijft. En het zal ook eigen schuld zijn als u onbekeerd verloren zou gaan. O, hoor het toch, u hoeft niet verloren te gaan. U hoeft niet onbekeerd te blijven. Er is een God die onbekeerden bekeren wil en die dat nu tegen u met grote nadruk zegt. En wat het geestelijk leven betreft, het is inderdaad erg ingezonken. Maar dat kan ook niet anders, want waar is dat bouwen van onszelf op het allerheiligst geloof? Waar is dat benodigen van de Heere, dat bidden in de geest? O, dat het ons tot smart werd. Want werkelijk, als wij een ingezonken geestelijk leven hebben, is dat onze eigen schuld. En laten we er dan maar niet mee te koop lopen. Pronk daar dan maar niet mee, maar schaam u veeleer weg en klaag u bij God aan. Immers, waar die geest is, en die geest is daar waar geestelijk leven is, daar werkt die geest het willen en het werken. En als dan dat willen en dat werken er bij u niet is, is dan de geest er wel? Hebt u soms die geest bedroefd? Zijn er zonden? Zijn er oorzaken in uw leven? Kleeft uw ziel aan het stof? Hoe is het met uw wandel? Kortom, hoe is het met uw gebed? Wel aan dan, dat we gingen bidden om de Heilige Geest, opdat hij ons leerde bidden in de Heilige Geest. dat wij dan deze ernstige vermaning ter harte namen en dat wij met de dichter leerden zeggen: mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Nu, dat wil, dat zal ik doen en ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Amen. Eindigen we nu met dankgebed. Heere in de hemel, u bent de grote toehoorder van alle dingen. U hebt ook ons gezien en gehoord. O Heere, wilt u al het zondige verzoenen wat ons altijd aankleeft. En geef dat we u mogen kennen in uw Zoon. Wilt u het werken door die Heilige Geest. En wilt u dat willen in dat werken, in ons werken. En ontdek ons aan onze ongerechtigheid, aan ons leven in de zonde, aan ons leven buiten u. Ontdek ons eraan voor het eerst en ook steeds opnieuw, opdat we toch u zouden zoeken, de bron van alle goed. Heere, verzoen alle zondigen, reinig ons in het bloed van uw Zoon. Ga met ons het verdere van deze dag. En wij bidden u deze dingen alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. De slotzang is Psalm 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Psalm 86, vers 6. Eindigen we nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.